Iedereen heel hartelijk welkom hier in de kerk of thuis bij uw computer of bij de kerktelefoon. Ik heb dat meer gezegd en ik herhaal het nog maar eens. We komen samen rondom Gods woord. Hoewel het voor mij en misschien ook voor u wel prettig is als je een aantal mensen voor je ziet en niet alleen maar lege banken. Fijn dat u er bent vanavond. We gaan eerst samen zingen en dat doen we uit Psalm 49. De orgel speelt en thuis mag u meezingen. Hier in de kerk mogen alleen de kinderen, die zijn in de 12 jaar, mogen zingen. En anders mag u meeneurien. Psalm 49 vers 1. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht, ik neig het oor. Daar ik op Gods inspraak wacht, naar zeren spreuk. En zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. 49 vers 1. Wil u voorlezen Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de machten der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schrift. Geliefden, ik heb u een gedeelte voorgelezen uit de brief aan de Efeziërs, Efeze 2, en ik lees nog even opnieuw het gedeelte wat we vanavond willen overdenken. En dat is Efeze 2, de versen 1 tot en met 5a. We lezen daar het volgende. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Tot zover. En ik zou boven dit gedeelte willen zeggen, de onuitsprekelijke liefde Gods. Geliefden, wat is liefde? Liefde is een innerlijke betrekking op een ander. En dan in positieve zin. Ouders hebben bijvoorbeeld liefde voor hun kinderen. Kinderen hebben, als het goed is, liefde voor hun ouders. In een huwelijk heeft een man liefde tot zijn vrouw als het een goed huwelijk is, en omgekeerd een vrouw liefde tot haar man. Dat is liefde. En zo kunnen we liefde op allerlei terreinen uitbreiden. Sommigen hebben liefde tot hun bezittingen. Anderen hebben liefde tot de mensheid in het algemeen. Maar één ding is wel heel belangrijk bij liefde, dat is, het richt zich ergens op. En vaak richt het zich op iets waar we ons aan verbonden voelen. Het tegenovergestelde van liefde is haat. Haat is een innerlijke afkeer, bijvoorbeeld van een collega, of van iemand die het ons moeilijk maakt. En haat kan allerlei vormen aannemen, meer brute vormen, maar ook wat hele verfijnde vormen. En tegen haat wordt ook in de 10 geboden gewaarschuwd. Vooral het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. En de Heer Jezus zegt, hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken. Liefde in de Bijbel. We hebben gehoord onlangs dat Isaac Rebecca lief had. En dat in Genesis 24 de Heer in de weg van zijn inzettingen zijn verbondsbelofte heeft gegeven en vervuld. Liefde tussen twee mensen. Hoe zit dat nou met Gods liefde? Daarover kunnen we lezen hier in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Je ziet het al staan in vers 4. En waar richt die liefde God zich nu op? Even los van wat hier staat in de Bijbel. Dan zou natuurlijk onwillekeurig de gedachte kunnen rijzen dat die liefde zich richt op de heilige engelen, die voortdurend voor Gods aangezicht staan. Dat die liefde zich richt op de Heer Jezus, die door God de Vader naar de wereld is gezonden, en wat ook in de Bijbel staat. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Die liefde zou zich ook kunnen richten op, ik noem maar iemand uit de Bijbel, Maria en Martha en Lazarus, die zo nauw verbonden waren met de Heer Jezus, of Johannes de Doper. En dat is allemaal tot hiertoe correct. Maar hier in de Efeziëbrief horen we iets anders over Gods onbegrijpelijke liefde. Want we horen over mensen die dood waren door de misdaden en de zonden. We horen van mensen die eertijds gewandeld hebben naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht van de lucht. We horen over mensen die van nature kinderen des torens zijn, gelijk ook de anderen. En Gods liefde, apostel Paulus zegt het, richt zich daarop. Niet te begrijpen, hè? God zocht Adam en Eva op, twee gevallen mensen. Misdadigers. Misdaden betekent hier in het begin mensen die hun doel hebben gemist. God zocht ze op in zijn eeuwige liefde. Zo zoekt God ook vandaag nog mensen op. Het begin van Efeze 2 is niet geschreven om ons in de eerste plaats te vertellen hoe erg mensen gezondigd hebben. Dit gedeelte is in de eerste plaats geschreven als achtergrond tegen de onbegrijpelijke liefde Gods. Dat God naar zulke mensen wil omzien. En u, er staan een paar woordjes in schuin gedrukt, die staan dus in het Grieks niet bij. En u, daar gij dood, waar jullie, zegt Paulus, waren dood. En naar die mensen, in even is God omgezien. Naar zijn grote liefde. Niet te begrijpen. Hoe ver strekt die liefde? Lees Johannes 3 vers 16. Lees hier dit Bijbelgedeelte. En dan lezen we in het 5e vers hoe die liefde handen en voeten krijgt. Begrijpt u? Dat het verwerpen van deze God en deze heiland de allerergste zonde is. Waar een mens zich schuldig aan kan maken. God. Onbegrijpelijke liefde, die zich in deze wereld openbaart, in een gevallen wereld. Hoe ziet die gevallen wereld eruit? Paulus beschrijft ons die gevallen wereld in de versen 1, 2 en 3. En het eerste wat dan opvalt, is dat Paulus het in die eerste drie versen heeft over de dood. Hij waart dood. Hij heeft het in de tweede plaats over slavernij. We kunnen dat lezen in vers 2, het tweede gedeelte. Als daar wordt gesproken over mensen die de overste van de macht van de lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. in welke gij eertijds verkeerd hebt, doende de wil van het vlees. Slavernij van de zonde. En tenslotte, mensen die van nature kinderen des torens zijn, die leven onder het rechtvaardig oordeel Gods. Dode mensen, misdadige slaven, mensen die veroordeeld zijn. En die liggen onder het oordeel Gods van nature. Maar God niet te bevatten. Het wordt ons in het evangelie geopenbaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zullen we dat verder ingaan, op die zwarte achtergrond, dat tegen die liefde Gods hier in dit hoofdstuk schittert. En u, daar heeft hij medelevend gemaakt, dat wordt ingevoegd omdat er een zin komt in het Grieks die eigenlijk geen hoofdwerkwoord heeft. Vandaar die schuingedrukte woorden en die komen uit vers 4 en 5. Maar eigenlijk begint de apostel: jullie waren dood. Die mensen die daar leefden onder de rook van de Diana der Efezeren. Jullie waren dood. Dood heeft in de Bijbel niet in de eerste plaats de betekenis van bewegingsloos, een bewegingsloos lichaam. Dat is natuurlijk ook wel dood, de tijdelijke dood. Maar dood heeft in de Bijbel in de eerste plaats, in de brieven van de apostel, de gedachte los van God. Dat we de band met onze schepper hebben doorgesneden. Jullie waren dood. Toen Paulus daar kwam in Egypte, in Efeze, nu een jaar of 7 geleden, vond hij een stad met dode mensen. Met mensen die allemaal met de rug naar God toe stonden. En die in de ban waren van de Diana der Efezeren. Jullie waren dood. En dan benoemt Paulus dat ook concreet. Hij noemt het misdaden en zonden. 2 aparte woorden in het Grieks. Misdaden. Dat heeft de gedachte van: jullie hebben je doel gemist. Je levensdoel. Namelijk leven tot eer van je schepper. En Paulus trof daar in Efeze allemaal mensen aan die leefden ter ere van zichzelf of van de afgoden. Misdaden. En in de tweede plaats zonden, meervoud. Die leefden in ongehoorzaamheid. Zonde is ongehoorzaamheid. Begon in het paradijs met het eten van een vrucht en het zet zich voort in heel de Bijbel. Zonde is geen abstractie. Zonde is een concrete realiteit van ongehoorzaamheid aan de geboden Gods. Paulus zag het om zich heen. En Paulus vond het ook in zichzelf. Ik ben vleeselijk. Een kind van God weet wat zonde is. Daar wordt hij steeds opnieuw door de Heilige Geest tot zijn smart bij bepaald. En daarom leert de Heer Jezus zijn kinderen ook bidden. En vergeef ons onze schulden of zonden. En daar kom je nooit bovenuit. Dode mens, niet passief, niet dode lichamen, actief. Misdaden en zonden. Mensen die dus leven in opstand tegen God. Dat is het eerste donkere paneel. Tweede, je zou bijna kunnen zeggen, Paulus tekent ons een drieluik van de natuurlijke mens. Het eerste paneel de dood. Tweede paneel het middenste. In welke gij eertijds in zonden gewandeld hebt, vers 2. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de machten der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, naar de eeuw deze wereld, naar het schema, naar de levenspraktijk van de wereld daar in Efeze om je heen, naar de eeuw deze wereld. En die eeuw die wordt gestempeld door de overste van de macht der lucht. Dat is de vorst der duisternis. Die mensenmoordenaar van den beginnen. En in de derde plaats de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De overste van de machten der lucht. Een bekende aanduiding in de Bijbel voor de duivel. Een geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Paulus bedoelt hier in de slavernij van de zonde. Zonde die van buitenaf, maar ook van binnenuit komt en waarin de Satan greep heeft op ons leven. U was dood. U was een slaaf van de Satan. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden, doende de wil van het vlees en der gedachten. Paulus sluit zichzelf niet uit, hoort u? En Timotheus en Apollos, die ook in Efeze heeft gepreekt. Paulus zegt niet, jullie heidenen. Nee, hij schrijft, onder welke ook wij, Joden en apostelen. Welke ook wij, allen eertijds in ons eertijds hebben gewandeld. Paulus weet het. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We zijn allemaal zondige mensen. Hier vindt u in de schrift een van die bekende teksten die ons laat zien dat de zonde overal is, universeel de erfzonde. Niet alleen in de Romeinenbrief. Ook hier in de brief aan de Efeziërs komt Paulus daarop terug en hij wijst erop onder welke wij allen, Jood en heiden, bekeerd en onbekeerd, onder welke wij allen eertijds in het verleden hebben verkeerd in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees. Sarx is dat in het Grieks en dat kom je op twee manieren tegen in het Nieuwe Testament. Het woord is vlees geworden. Dat is van de Heer Jezus en daar wordt er een lichaam mee bedoeld. Wij beleiden de opstanding des vleeses, de opstanding van ons lichaam. Vlees kan ook betekenen onze zondige aard. Het vlees is niet nut. Het vlees begeert tegen de geest. Dat is het zondige beginsel of de oude mens. De begeerlijkheden onze vlees doen de wil des vleeses en der gedachten. Paulus betrekt het niet alleen op onze daden. Erger nog zijn onze gedachten. De grootste vijand zit niet buiten ons. De grootste vijand van God zit in ons. Het vlees, die oude mens. Als God ja zegt, roept de oude mens nee. Als God zegt, kom, loopt de oude mens weg. De Heer zegt, doe dat en gij zult leven, zegt de oude mens. De ene keer is hij slachtoffer. Een volgende keer heeft hij niks gehoord. Dat is die oude mens. Paulus heeft er wat mee afgeworsteld. Zijn hele leven lang. Leest u Romeinen 7. Vanaf het 14e vers maar eens na. Hij dankt God door Jezus Christus. Dat hij een tweemens is geworden. En dat de verlossing ligt in Christus Jezus. U was dood. U was een slaaf. En iedereen wist in de oude wereld wat een slaaf was. Onder de knoet van de duivel. En tenslotte, wat is uw toekomst? Waar reizen we van nature naartoe? Kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. God staat niet neutraal ten opzichte van de zonde. Zonde is niet een neutrale activiteit. Zonde is verbreking van de door God gestelde orde. We weten allemaal dat ieder die de orde in het verkeer doorbreekt, krijgt een boete, straf. Dat weet u. Ieder die de orde in een samenleving doorbreekt, krijgt straf. Bijvoorbeeld door het plegen van verkeerde daden. Ieder die Gods orde aanrandt, is de strafbaar. Staat onder de toorn Gods. Kinderen des toorns. Wij waren dat, zegt Paulus. Die man, weet u wel, die in Tarsen is geboren. Bij Gamaliel opgroeide en daar de Bijbel heeft gehoord. Maar niet heeft verstaan. Wij waren kinderen des toorns. Gods oordeel rust. Ieder die leeft buiten Christus. De Heer Jezus zegt in Johannes 3. De toorn Gods blijft op hem. Vreselijke gedachte. Ingrijpende gedachte. En nou bij dit stukje nog één woord wat ik even wil noemen. Tweede vers. De dood. De slavernij. Het oordeel. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Wandelen. Doe je voor je plezier toch? Een mens van nature heeft plezier in de zonde. Heeft er vermaak in om zijn schepper te onteren. En tot eer van zichzelf te leven. Paulus tekent ons in Romeinen 1, die ontzettende realiteit van een gevallen mens, hier weer opnieuw. Een mens, wie hij van nature is, en wat die mensen in Efeze, op het moment dat Paulus is, dat 10 jaar geleden allemaal waren. We zouden er bang van worden. U en ik. We zouden er niet mee te maken willen hebben. Met dat geboefte wat hier getekend wordt. Nee hoor, daar hebben wij geen enkele gemeenschap mee. Zulke afgodische en zulke verwilderde en goddeloze mensen. We spreken er een heftig oordeel over uit. Maar God, kijk even in vers 4. God. Als we nou even niks verder weten, dan zouden we denken dat God, ik bedoel dat Ebide, die hele stad Efeze oppakt en zo de Middellandse Zee gooit. Want dat hebben ze zich waard gemaakt. Door de zonde. Maar God, die rijk, overvloedig betekent dat. Overvloedig is in barmhartigheid. Heel bekend woord in het Nieuwe Testament. Naar de innerlijke beweging van zijn barmhartigheid. Het Griekse woord eleos. God die innerlijk is bewogen. Ja, over bekeerde mensen, over die mensen die hier in vers 1 tot en met 3 zijn getekend. Hoe is dat nou mogelijk? Dat die grote God van de hemel en van de aarde naar dat mensenvolk wil omzien. Barmhartigheid. Barmhartigheid wil zeggen Daarvoor liggen geen redenen in die mensen. Het zijn niet zielige mensen die vanwege hun zieligheid dat wel waard zijn. Dat God dan zegt, ach, het is zo zielig en zo erg met die mensen gesteld. Laat ik ze eens opzoeken. Nee. Gewandeld. Ze hadden helemaal geen behoefte aan God. Het woord barmhartigheid betekent dat geen enkele reden ligt in die mens. Maar dat het volledig van God uitgaat. Het gerommel van zijn ingewand. En daarom is Paulus daar gaan preken. En daarom stuurt God goede tierenlijk boodschappers van die zeer blijde tijding. Omdat hem dat behaagt. Barmhartigheid. Roert u dat wel als u dat woord leest? Je komt het nogal eens tegen in het begin van het Lucas-evangelie. Je komt het her en der nog wel eens tegen in de Bijbel. Het gerommel van Gods ingewand. Die naar zijn groot, naar de rijkdom van zijn barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Barmhartigheid wil ons iets vertellen over de bron. De reden van Gods genade. Liefde wil ons iets zeggen over waarop die genade zich richt op deze mens. Natuurlijk, God heeft zichzelf lief. God heeft zijn zoon lief. Gods liefde gaat ook uit. Een gevallen wereld. En in die gevallen wereld openbaart God zijn eeuwige zondaarsliefde. Opdat zondaren zouden horen van hem die in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. Met zijn grote, onbegrijpelijke liefde waarmee hij ons persoonlijk heeft lief gehad. Denk niet dat het bij Paulus vandaan kwam. Het kwam bij Gods barmhartigheid vandaan. Het kreeg gestalte in. Doorboorde handen. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. En dan zien we tenslotte het laatste. En dan horen we in de Bijbel. Toen wij dood waren, Paulus herhaalt nog eens even wat hij hiervoor heeft gezegd. Opdat we het niet zullen vergeten waar God zijn kinderen vandaan had en zijn gemeente vandaan heeft gehad. Namelijk uit de dood. Overgebracht in het leven. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Ook toen wij nog dood waren. Door de misdaden. Heeft ons levend gemaakt. Levend gemaakt. God heeft ons levend gemaakt. U denkt dan onwillekeurig aan de wedergeboorte. Ik kijk even in de kanttekeningen op onze Statenbijbel. En dan lezen we bij dat woordje levend gemaakt. Heeft ons levend gemaakt. Kanttekening 19. Daar staat iets heel belangrijks. Ik lees u dat maar voor, zodat u dat ook wilt onthouden. Anders lees het thuis nog eens na. Levend gemaakt, dat is uit de dood der zonde verlost door onze rechtvaardigmaking en wedergeboorte gelijk terstond hierna verklaard wordt. Levend gemaakt. De kanttekenaar zegt verlost. En hoe dan? Door twee dingen. rechtvaardiging en wedergeboorte. Wat is rechtvaardiging? Rechtvaardiging is dat die gebroken verhouding waar het hoofdstuk mee begint, misdaden, met de rug naar God toestaan. Dat die gebroken verhouding wordt hersteld. U weet wel, een mens stond toch in relatie met God. Door de zonde en door de misdaad is die relatie verbroken. En wat is dan het eerste wat nou nodig is? Zal een zondaar ooit weer terugkeren tot zal die verlost worden? Dan moet eerst die relatie worden hersteld. Zult u dat nooit vergeten? Die relatie moet worden hersteld. God moet een realiteit worden in ons leven. Dat we die God leren kennen. En die God lief hebben. En dat we met die God weer in gemeenschap leven. Eerst herstel van de relatie. Dat noemen we rechtvaardiging. Herstel van die relatie. En in de tweede plaats, verlost, rechtvaardiging en wedergeboorte. U weet nog wel uit hoofdstuk 1, vers 14. Verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat God op zijn kinderen een stempel drukt. Dat is het stempel van de vernieuwing. En die begint met de wedergeboorte, met de herschepping. Paulus spreekt erover in 2 Korinthe 5 vers 17. Als het heeft over nieuw geworden. En die wedergeboorte uit zich en die komt tot uitdrukking in heel de vernieuwing van ons hele leven. Verstand, wil, hartstochten enzovoorts. Heeft ons levend gemaakt. De relatie hersteld. Dat nieuwe leven ontvangen. Zult u die volgorde ook onthouden? Dat is de weg die de Heer gaat, hoor. Rechtvaardiging, heiliging. Ja, maar nee, niet omgekeerd. Deze volgorde krijgen we God te doen. God kwijt. Kunnen God zonder God niet meer leven? De Heer herstelt die relatie. En in de tweede plaats schept Hij door de Heilige Geest dat nieuwe leven. Dat is de bron van die herstelling van de relatie. Dat is de bron van die verzegel van de Heilige Geest. Is dat iets wat we zelf moeten tot stand brengen? Is dat iets wat engelen tot stand kunnen brengen. Laat maar kijken in de Bijbel. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Je komt in de brieven van Paulus de uitdrukking tegen in Christus. Dan bedoelt hij door het oprechte geloof in Christus. Met Christus. Dan bedoelt Paulus, wat hij in het vorige hoofdstuk ook al heeft gezegd, en dat gaat hij in het vervolg verder uitwerken. Hij heeft in het vorige hoofdstuk in vers 19 gezegd, hoe is nu de opstanding van Christus mogelijk? Hoe kan u ooit een dode weer levend worden? We lazen in het vorige hoofdstuk vers 19... De uitnemende grootheid zijner kracht. Dan wordt een dode levend. Door de uitnemende grootheid van Gods kracht. Dus de almacht die getoond werd in de opstanding van Christus. waardoor de doden leven gaan. Diezelfde almacht komt openbaar bij de verlossing van een zondaar. Vandaar dat Paulus hier schrijft met Christus. De verlossing van de kerk vindt haar grondslag, vindt haar voorbeeld en vindt haar garantie in de opgestane Christus. En daarom zal er nooit één zondaar verlost. Zal nooit die verhouding tussen God en een mens. Er zal nooit dat nieuwe leven ontstaan dan alleen in met Christus. Want hij stond op uit de doden. En diezelfde opstandingskracht die bij de opstanding van de Heer Jezus openbaar komt, komt nou elke keer weer opnieuw openbaar. Als God de zondaar stilzet. Paulus op de weg naar Damascus, weet u wel. Zacchaeus toen de Heer Jezus hem riep uit de boom. Lazarus toen de Heer Jezus hem opwekte uit de doden. De levendmaking van een zondaar. De herstel van die relatie. En die vernieuwing naar Gods beeld. Het is de alles overwinnende kracht van Gods genade. Het gaat terug op die zaligmaker die opstond uit de doden. En daarom worden ze zalig, hoor. Allemaal. Dat is gegarandeerd in de opstanding van de Heer Jezus. En hij ontvangt er ook alle eer en alle dank van. En begonnen met de gedachte, wat is liefde? Ja, wij hebben mensen lief waar wij ook van houden. En waar we een onderlinge relatie mee ervaren. Dat is nou menselijk. Hier horen we goddelijk. God nou. Naar die hopeloze mensen in Efeze omkeek. Ze opraapt uit de modder van de zonde. En ze brengt in het heerlijk rijk van zijn zoon. Gode zij dank, zegt Paulus. Ergens anders in de Bijbel. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is niet te begrijpen. Wordt ons in het evangelie geopenbaard. Het wordt door Gods geest in het hart verklaard. En dan zing je, God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Amen. Psalm 51 en daarvan het 8e vers. Heer, open gij mijn lippen door uw krachten, wat er verder volgt. Volgende week hoop ik dan opnieuw een meditatie uit te spreken. Dan gaan we verder met de Efezebrief. Wilt u daarbij zijn, bent u van harte welkom. Wel even vooraf de kosten informeren. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u dat mailen of appen. En verder wens ik u allemaal een hele goede avond en een welthuis. En ik zwaai nog even naar de kinderen. Welthuis.